Welkom bij Nieuwvoer, waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de bijbehorende biobased economy. Elk gesprek is een stukje van een veel grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Bepaal zelf wat dit gesprek je waard is met een donatie via PetjeAf of via onze Nieuwvoer website. De links vind je in de beschrijving van je favoriete podcast app. Zo doneerde bijvoorbeeld een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over hetzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nieuwvoer vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens iedereen heel veel luisterplezier. Dag Eik. Eik Rodenburg is vandaag bij mij te gast. Van onder andere van Rodenburg Polymeren. Polymers.
Biopolymeren, even corrigeren.
Biopolymeren. En ik heb jou uitgenodigd, Eik. Met Nieuwvoer ben ik altijd op zoek naar de verbanden tussen de landbouwtransitie, wat daar gebeurt, en ook de biobased economy. En jullie zijn heel druk bezig aan de biobased kant. Met jullie polymeren en ook veel meer. En het wordt dus tijd dat we die kant ook gaan verkennen met Nieuwvoer.
Oké. Okay.
En ik ken Rodenburg van veel van lezen en publicaties. En daar komt bij mij dan een beeld over. Nou, die jongens timmeren aan de weg in Nederland. Daar ga jij zo meteen alles over vertellen.
Het meeste wel, ja.
Niet alles. Ja, hartstikke goed. Maar laten we eens beginnen bij. Ik heb twee vragen. Wie is Eik en wie is Rodenburg Biopolymers?
Nou, Eik Rodenburg is een jongen die het bedrijf overgenomen heeft van zijn vader, die in de veevoer zat. En dat heb ik ook doorgezet. En later dacht ik van, goh, we kunnen wat anders met die spullen. En dat was in 98, 99 zo ongeveer. En toen stond er in de krant dat er minder vee zou komen. Dat is nu ook een item, maar dat was toen ook al een item. En toen dacht ik van, nou, ik heb wel eens een beetje veel van die schillen. Want ik was een van de grotere schillenboeren van Nederland.
Oh, echt waar?
Ja, ik deed ongeveer 3000 ton per week. Ja. Dus dat is best wel aardig. Okay. Hè? 100 vrachtwagens vol.
Oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Ja,
dat aan schillen dan. Hè? En als je dan wat te veel hebt, dan is het al gauw een aardige plas. En toen dacht ik van, nou, wat moet ik daar dan mee? En toen ben ik naar Wageningen gestapt en zo ben ik de biobased business ingerold.
En wat is de reden dat je... Nou, want waarom gaat een schillenboer naar Wageningen toe? Terwijl je al een hele goede business hebt.
Omdat ik zo nu en dan al te veel had.
Ja.
En koeien en varkens, dat waren mijn klanten.
Ja.
En als ze die dan gaan verminderen, waar laat je dat spul dan? Het vergist niet. Huh? Of tenminste, het composteert niet, laten we het zo zeggen. Vergist er wel, maar composteren, dat ging niet. Want ja, het sluit zichzelf af, het verzuurt en het blijft wat het is.
Ja.
En,
ja, ik wist het helemaal
niet.
Ik dacht dat je ook de schillen kon vergisten. Maar...
Vergisten wel, maar niet composteren. Ja. Vergisten was toen de tijd ook nog een vrij dure aangelegenheid.
Ja.
Kostte €60 de ton. Dus ja, dan gaat dat best wel tegenwoordig heel anders. Hè? Heel anders. Nu levert het gewoon geld op. Vanwege de gas en de elektriciteit die daar vanaf komt.
Ja.
Maar dat was toen nog in de kinderschoenen. Ja, dan denk ik van, nou, ik had eens gezien dat AVB aan het onderzoeken was wat ze met zetmeel konden. En ook dat ze er bioplastic van wilden maken. In ieder geval van die houdertjes voor patat kon je ervan maken. En toen dacht ik van, nou, misschien is het ook met die schillen wel zo. Dus daarom ben ik naar Wageningen toegestapt en met een onderzoeksvraag. Nou, ik werd eerst een beetje uitgelachen, want ja, die stinkende zooi, dat is niks van ons. maar toch zei eentje van, nou, het zou toch wel eens kunnen. En toen zijn we dat onderzoek ingegaan. En redelijk snel hadden we een succesje. We konden het thermoplastisch maken en we konden er ook een vormpje van spuitgieten.
Ja.
Ja, dat is hartstikke leuk. Maar er zat wat geur aan. Oftewel, het stonk.
Het stonk naar botertje? Het stonk
eigenlijk naar maggi.
Van die maggi-blokjes?
Ja, naar maggi-blokjes, ja. En dat kan misschien in de soep wel lekker zijn, maar als je daar erg veel van ruikt, dan is dat ietsje minder.
Als je voorraadkast vol met polymeren hebt zitten, dan, dat wil je inderdaad.
Een paar van de eerste producten heb ik nog steeds in een kast liggen. En als je de kast open doet, na 23 jaar, ruik je het nog. Dus dat was niet. Nou. En het was wel een mooi product. Het was stevig. Ja, er zaten vezeltjes in natuurlijk. Hè? Schillen met zetmeel.
Ja, ja, op die
dus
manier.
Op zich was het best ideaal. Alleen, ja, het werkte niet. Ik had een test afgesproken met de spoorwegen. En dat zou plaatsvinden naast het station in Amsterdam. En toen kwam ik erachter dat honden dat spul zo lekker vonden. En toen heb ik dat maar niet doorgezet, want ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Al die honden daar in Amsterdam.
Nee, dat...
Met grond en dat plastic van mij. Verteren kunnen ze het natuurlijk wel, want dat is het probleem niet. Maar ja, die grond erbij, ik denk dat dat niet zo gezond is. Plus dan is de test afgelopen, want ja, dan graven die honden de gaten in en dan heb je er niks aan. Maar ja, dus dat zijn de eerste.
Maar toen kwam je altijd, maar dan betekent dan wel dat het de ideale hondenvoer is.
Het is ook wel aardig hondenvoer. Alleen als je dat dan in een zakje doet. Ik weet niet of je een hond hebt, maar een vriend van mij, zijn vader, die had een herder. En die voerde een pens. Nou, verse pens, dat stinkt. Nou. Dat werd haast nooit gebruikt. Aha. Dus als je dit spul dan ook gebruikt, ja, ik zie het stinkende toch als een nadeel.
Ja, een belemmering. Ja.
En dus, zoeken. Ander soort zetmeel. Ook een afvalzetmeel dat vanuit het snijwater gewonnen wordt. Even ter verduidelijking.
Ja.
Als je een aardappel doorsnijdt en je vergeet je mes af te spoelen, dan wordt dat lemmend wit. Nou, dat is aardappelzetmeel. Als je zo'n 100 ton aardappels per uur schilt en daarna snijdt, dan komt er aardig wat zetmeel vrij.
Sta je toch niet bij stil? Eigenlijk?
Sta je niet bij stil. Dat is bij een beetje gerenommeerde frietfabriek kan dat oplopen tot 10 ton per dag. 10.000 kilo per dag. Dus dat is aardige hoeveelheid. En dat zijn we dus gaan drogen. En toen gaan extruderen. En dat bleek ook prima te werken.
Grappig dat je zetmeel kan extruderen, dat je dan...
Je maakt hem thermoplastisch.
Grappig. Ja.
Die moleculen die trek je eerst uit elkaar en dan druk je ze weer in elkaar en dan,
Fascinerend, iets dat eiwit. Nou, net te bedenken zoals je het zo omschrijft, is net als hoe een enzym eruit ziet als je 3D maakt.
Ja.
Die is ook een soort van elastiek.
Ja. Ja, het is natuurlijk niet watervast.
Ja.
Als het in het water is, dan lost het weer op. Dus je moet er wel wat aan doen. En er is ook een maïsproduct als bioplastic.
Ja.
Als je die twee combineert, dan heb je dus een watervast materiaal. Wat dus thermoplastisch is.
Maïs is watervaster dan aardappel, zeg je dat?
Ja.
Dat is grappig.
Ja, dat is heel grappig, maar het is zo.
Interessant.
De polylactic acid is natuurlijk een heel ander procedé dan wat wij hebben.
Ja.
Hoe dat precies gaat, weet ik niet. Dat is ook beyond my interesse.
Ja.
Die combinatie maakt dat je een zetmeel gebaseerd bioplastic hebt.
En toen is Rodenburg Biopolymers heeft het leven gezien.
En toen in 2002 zag Rodenburg Biopolymers het leven.
Grappig, want je vertelde een hele mooie anekdote, Ike. In de tijd dat jij nog op school zat, dat je vader langskwam. Want die had zijn handel opgehaald uit de stad. En jij ging met hem weer terug naar huis.
Ja.
Dat is in deze tijd van mobiliteit is het nog wel een heel eind terug.
Ja, ja, ja. Zo oud ben ik nou. Toen ik op de kleuterschool zat, toen kwam... kwam mijn vader of een van de medewerkers van mijn vader, die kwam terug uit de stad, Schiedam, waar dus de melk en brood en groenten gevend werden door paarden.
Mm-hmm.
Dus die stonden voor die kar dat werd dus, zo werd dat verkocht, uit de kar. En de paarden die kwamen s'avonds op stal. Ja, en dan? Nou, wij brachten daar vers gras.
Ja.
We schudden dan ook het strobedje op. Het vuile stro werd ook meegenomen. Dus ja, dan hadden die paarden A, een schoon bedje. B, lekker gras of hooi. Net een beetje welke tijd het was. En toen gingen we natuurlijk wel tussen de middag thuis eten. Dus die kwamen terug langs mijn kleuterschool. En daar stopten ze. En toen klom ik op de bok. En ik mocht verder rijden met een dubbelspan paarden naar huis. Hoefde er natuurlijk weinig aan te doen, want die beesten wisten echt waar ze moesten zijn.
Ja, maar voor een klein kind is dat toch magistraal.
Maar zo lang is dat geleden.
Ja, en hoe is die evolutie dan gegaan vanuit... Want ik vind de link naar de landbouw best wel interessant, want daar kom jij vandaan.
Mijn opa was koeboer.
Je opa was koeboer?
Ja, en mijn vader die wilde wat meer, die ging in de handel in.
Ja.
En die kwam aardappels tegen die groeischeuren hadden of een stukje eraf of wat dan ook. En niet goed genoeg voor consumptie. Nou, die haalde wol op en... Dat werd dan bij koeboeren werd dat als veevoer.
Ja.
Nou, tijdens die tocht kwam hij ook langs een veiling heen, veiling Barendrecht. En daar zag hij dus kroten en fruit staan, appels, peren. En die werden in een bak gestort om te verrotten. Hij zei, joh, mag ik dat... kan ik dat kopen? Nou, je mag het weghalen, moet je het zelf opladen. Nou, oké, prima. Dat scheelde hun natuurlijk werk.
Ja.
Dus wij kroten opladen en al dat soort spul. En dat ook verkopen aan boeren. En daar zat gewoon een leuk verdienmodelletje aan. Nou, dat is vrij groot geworden. Tot op het moment. De laatste tijd haalden wij 30 containers van 20 kuub. Soms weg, per dag.
Dat is fors.
Dat is echt fors geweest. En dat draaide gewoon door. En dat werd ook naar boeren toegebracht, totdat het Minas-systeem kwam. Berekeningssysteem van hoeveel mineralen voer je nou aan die koeien en komt dan op het land.
Ja.
Ja, wij konden dat natuurlijk niet duiden, want of je nou een spruit hebt of een sla of een postelijn of een appel, alles dat over elkaar zat, ja, dat kon je natuurlijk niet duiden. En toen is dat gestopt, helaas. Het is wel naar een vergisting gegaan daarna.
Ja.
Dus het heeft wel weer zijn doel gekregen.
Ja, maar dan haal je het uit de voedselketen eigenlijk weg. En door een overheidsinterventie.
Ja. Nou, we gingen daar ver in. Er waren ook aardappels en door die aardappels... groeiden we.
Ja.
Mijn vader die groeide daarmee in. En toen kwamen we ook in contact met de frietfabrieken die toen pas opkwamen. Dat is ongeveer in de jaren 60.
Echt waar?
Ja.
Is dat nog zo'n jonge industrie?
Dat is een jonge industrie, absoluut.
Wat grappig, ik dacht dat het
allemaal... Ja, er werd natuurlijk wel friet gegeten, maar dat werd zelf gebakken. Of in een frietkraam werd dat gesneden en eerst voorgebakken en daarna afgebakken. Ik weet nog wel, Gerrit de Bruyne, die deed het achterin in zijn schuurtje, zette die een lijntje neer en bracht het dan naar die aardappels, die geschilde aardappels of gesneden aardappels, bracht hij naar ziekenhuizen en bejaardentehuizen, want dat kon hij in feite economischer.
Ja.
En
dat scheelt weer handmatig.
Ja, die aardappels werden gekocht en verhandeld op de beurs in Rotterdam of in Roes. Ja, en zo leerde je elkaar kennen. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid.
Grappig. Dat is toch...
ik weet nog wel, Gerrit de Bruyne, die bracht natuurlijk zijn schillen toentertijd. Bracht hij in de buurt naar een paar boeren. Dat ging prima. Maar toen die groeide, Ja, die boeren die konden dat niet meer aan.
Nee.
Dus ja, goed, was het Arie, zet eens even een container neer. Want dan kun jij toch wel die rotzooi even wegbrengen ergens heen. Zie dat maar te verkopen, want jij zit toch in die handel. Nou, zo ongeveer ging dat.
Ja.
Ik was er niet bij, maar ik kan me voorstellen dat dat zo'n beetje zo gegaan is. En we zetten daar een containertje neer en daar ging dat spul in. En dan reden we zo een paar keer per week reden we dat naar een potentiële klant of naar een klant toe.
Ja.
Nou, dat ging dus goed. Prima. En als de bruine groeide, groeiden wij mee. Zetten we een containertje erbij. Nog eens wat en nog eens wat. Ja, en dan groeide natuurlijk... McCain die kwam aan boord. En wij ook naar McCain. Eigenlijk via weer een aardappelhandelaar, weer kennissen van ons. Kwamen we ook bij McCain binnen. Nou, en op een gegeven moment haalden we eigenlijk alle spullen van McCain uit Nederland weg. Dus vandaar dat je naar aan de 3000 ton kwam.
Ja, en dan snap ik natuurlijk ook dat je dan, als je het niet meer weg kan zetten, dat je dan op zoek gaat naar nieuwe afzetkanalen.
Ja.
En nieuwe mogelijkheden.
Ja.
Maar zat toen al het idee van, ik wil hoger in de waardepyramide, of ik heb er zoveel van, ik ga gewoon alle routes uitzoeken?
Nou ja, goed, ik ging eigenlijk echt zoeken naar een waardevoller materiaal. De gedachte eraan was van, nou, als ik nou wat kan betalen of wat meer kan betalen voor die spullen om er een bioplastic van te maken,
ja,
dan straalt dat af naar de fabriek en dan kan die fabriek eigenlijk weer meer aan de boer betalen. Bleef natuurlijk wel bij de fabriek hangen. Dat laat al duidelijk zijn. Maar dat was de gedachte erachter. In ieder geval konden die aardappels en alles, die industrie kon blijven groeien.
Ja.
Was het idee ook. Maar wil ik me natuurlijk niet een grote pet opzetten, want ik was een beetje te vroeg. Ik heb mezelf wel eens ja, een beetje vergelijken met een tambourmaître.
Ja.
Die tegen die trommelaars zei van, we gaan lopen. En die alvast met die stok ging zwaaien en dan was de hoek om. En dan moesten die trommelaars die dingen nog om de buik hangen.
Ja.
Ik was gewoon veel te vroeg met dit soort materiaal. Dus het is niet helemaal gelopen zoals ik dacht.
Hoezo te vroeg? Je hebt dan wel... Je hebt wel de kans gehad om veel uit te zoeken.
Ja.
Maar je zit een soort van negatieve noot aan te vroeg? Of is
nou ja, het is, toen moesten we echt duwen om iets voor elkaar te krijgen.
Het was een hele stroppige...
Ik had eigenlijk een beetje beter de markt moeten laten onderzoeken of zelf moeten doen.
Ja.
Om erachter te komen dat dat eigenlijk geen meerwaarde was. Het is dat ik een ietsje langere adem had vanwege dus ook mijn veevoerhandel nog.
Ja.
Maar ik heb best een beetje gecannibaliseerd daarin.
Maar wel nu dat het...
Nou, nu hebben we een heleboel andere dingen ook daarnaast.
Ja.
En de bioplastic is er nog steeds bij. En dat is voor ons ook een waardevolle activiteit. Maar het is niet de activiteit waar het hele bedrijf van zou kunnen bestaan. Absoluut niet.
Kun je aan ons meegeven van hoe het verdienmodel er dan uitziet? Welke kaststromen hebben jullie dan? Welke productgroepen?
Naast de bioplastic modificeren we in de breedste zin van het woord allerlei zetmelen.
Ja.
En
dat is niet alleen aardappel?
Nee, dat is ook maïszetmeel.
Ja.
Dat maïszetmeel dat modificeren we in tonproductie voor een Canadees bedrijf. En dan maken we er een lijmsoort van voor papier. En laatst ook voor hout. Dat geperste hout, daar zit dus formaldehyde in.
Ja.
Nou, en dat vervangt dit bedrijf, wij dus.
Ja, jullie leveren de grondstof.
Ja. Wij maken het 100% voor hun. Dat is best een mooi product en dat is vrij veel.
Ja, en dat zullen een heel hoop partijen die in de biobase zitten, die nu aan het lamineren zijn.
Ze moeten er allemaal nog achter komen. Je moet natuurlijk ook die stap durven nemen.
Ja.
Want vaak is het zo dat dat nieuwe... Ja, wat gaan we daarmee doen? We hebben een paar jaar zijn we aan het testen bij een bedrijf in Oostenrijk.
Mm-hmm.
En dat gaat daar prima. Echt hartstikke goed. En ja, nu ook in Zweden. Dus ja, we komen steeds verder. Ja. Ik verwacht echt wel dat dat hard gaat lopen.
Maar dan, heeft het toch wel ook het voordeel gehad dat jullie zo aan het pionieren geweest zijn. Dat jullie, je zet cannibaliseert. Ik kijk dan vanuit een positieve gedachte naar innovatie. Ja. Je hebt de kans gehad om heel veel paden te verkennen.
Absoluut.
En nu wetende, die gaan het nu redden. En over 5 jaar, waarschijnlijk wat we 20 jaar geleden gedaan hebben, dat gaat over 5 jaar vliegen.
Ja, nou ja, dat hoop ik in ieder geval wel. Hè, maar ik verwacht het eigenlijk ook wel. Het is natuurlijk toch iets wat vanuit de akkerbouw komt. Via. En dan maken wij er weer een product voor de consument van. Ja, dat is natuurlijk toch best een leuke route.
Als in verdienstelijk.
Alleen is het verdienmodel nog niet helemaal 100%.
Nee, maar dat zie je ook met je conculega's, NatureWorks, Novamont en de anderen. Die lopen natuurlijk ook nog te worstelen. Ja, het is een opschalingsvraagstuk. En als die vraag aantrekt, moet je wel mee kunnen. En
En
overheidswetgeving wordt wel steeds strenger.
Ook lastiger, ja. Want het is natuurlijk ook zo dat waar is het product van ons goed voor, bioplastic dan, dat is voor een tijdelijk gebeuren. Kijk, we kunnen er een prachtig bordje van maken waar je dus van kan eten. Dat is geen probleem. Alleen het mag niet.
Maar tijdelijk bedoel je als tijdelijk in gebruik of tijdelijk omdat het snel weer afbreekt?
Tijdelijk in gebruik en dan daarna kan het snel afgebroken worden. Dus je kan het maar een korte periode kun je het benutten en daarna is het end of life. Is of composteren of ook verbranden kan. Hè. Maar veronderstel dat je het verliest, want zo zeg ik het altijd meestal. Hè. Als Jaapie met een bakje met friet aan het strand zit en hij is frietje bijna op en er komt een windvlaag. En het bakje vliegt de zee in. Dan loopt Jaapie huilend naar zijn moeder, want zijn frietje is weg.
Maar niet het bakje is weg.
Maar het bakje dat van gewoon plastic doet natuurlijk meer kwaad dan dat bakje van bioplastic. Want dat vergaat.
Ja, om daar even op in te zoomen, want er worden natuurlijk daar heel veel claims op gemaakt. Maar jij gaf wel in de voorbespreking, jullie zijn wel heel strikt in de leer als het gaat om bioplastics.
Ja, ja. Wij willen dus alleen natuurlijke materialen willen we gebruiken.
Mm-hmm.
Of het zijn materialen die geen schade doen aan de natuur. We gebruiken ook een chemisch geproduceerd materiaal. En als het groot genoeg zou zijn, kunnen we het ook van plantaardig materiaal. Kan dat gemaakt worden? Alleen, ja goed, dan moet het natuurlijk wel een bepaalde omzet gaan krijgen.
Ja.
Want ja, die producenten die willen natuurlijk wel. Dus het is niet 100%.
Het is een schaalbaarheidsvraagstuk, ja.
Wij zitten aan 96% natuurlijke materialen. En geen 100.
Nee, maar ik vind het lef hebben dat je het durft te zeggen.
Ja, maar goed, het is wat het is. Ja. Het zou 100 kunnen zijn, alleen dan hebben we schaalgrootte nodig.
Ja, ik weet dat heel veel partijen zeggen dat ze 100% zijn en dan ga je doorvragen en dan zeggen ze...
Nee, dat zijn we niet.
Nee, maar je conculega's zeggen dat wel, dus ik waardeer dat zeer ook vanuit...
Nou, ik dacht dat PLA als zodanig wel 100% is.
Oké, dat zou kunnen.
Die is wel 100%.
En je gebruikt geen PFAS in je polymeren?
Nee.
Want daar heb je ook een duidelijk antwoord op.
Ja, nou ja, die rotzooi wil ik gewoon niet gebruiken.
Nou ja, maar dat. Want ik zit ook in de chemie sector en ik adviseer ook bedrijven als het gaat om die transitie van fossiel naar biobased. En helemaal als het om het polymeren vraagstuk gaat, daar zitten additieven in en daar worstelen jullie volgens mij ook mee.
Ja, tuurlijk.
En PFAS is het makkelijkste, want dat is met watervast, vuurvast, daar zitten allerlei voordelen aan. Alleen. Ja. Dat betekent dat jouw plastic vervolgens nog slechter is dan het virgin materiaal.
Ja.
En jij gaf aan van, joh, geen residu in de grond gaf je in de voorbespreking. En dat vond ik een hele Ja. Hele strakke.
Ja, dat willen we niet.
Ontwerpprincipe.
Nee. Dat ja, vinden we dan wel niet moeten doen.
Ja.
En als we daardoor een bepaalde markt niet kunnen betreden, ja, dan is dat allemaal jammer. Vaak is het ook zo dat die markt wel te betreden zou zijn.
Ja.
Maar het andere is zo goedkoop dat ze daar niet naartoe gaan.
Ja, nog niet.
Nee. Goed, laten we het maar afwachten dan.
Ja, ik merk dat vanuit de Europese Unie de regels dusdanig strenger worden dat heel langzaam biobased een beter alternatief begint te worden. Zeker om de claims van je eindproduct. Je product liability.
Ja.
Als jouw eindproduct rotzooi veroorzaakt, dan word jij verantwoordelijk. Nou, in hoeverre durf je dat risico te lopen?
Ja, hoe durf je het risico te lopen? Ja, ik weet niet hoe dat precies in elkaar zit, maar wil je het risico lopen? Dat is de andere kant.
Ja.
Hoeveel bedrijven zouden omvallen als ze het niet meer zouden kunnen doen?
Nou, dat is een
zijn er nogal wat, denk ik.
Dat is een industrie die inmiddels weet dat het eindig wordt.
Ja, dus ja.
En ontstaat
misschien hebben ze ons weer nodig.
Nou, laten we dat hopen, ja. Ike.
Nou ja, kijk nou maar eens naar die papierindustrie. Waar we dus aan leveren.
Ja.
Ja, oké.
Maar help me eventjes. De papierindustrie is een hele grote keten.
Ja.
Wat leveren jullie aan welk deel van de keten?
Aan de papiermaker leveren wij de lijmsoorten.
Dus een partij, zoals een Crown van Gelder of,
ja.
Of daarvoor al?
Nee. Ja, van Crown van Gelder, die kan dat spul gebruiken. Alleen ja, want hier zit weer met prijs. De latex,
ja.
Daar kunnen wij een biolatex voor leveren. Onze Canadese opdrachtgever.
Ja.
Dat is de gedachte, daar is het vandaan gekomen. Het leveren van een biolatex.
Ja.
En er zijn bedrijven die dus dit materiaal erbij gebruiken. Want dan zijn ze partly green.
Ja, ja, nee. Daar hebben we allebei een mening over wat dat dan
ja.
is.
Ja, heb het lef, zeg ik dan maar.
Nee, maar wat je dan eigenlijk ook zegt is, er is nog... De vraag naar dit soort producten is nog te klein om die schalingsvoordelen te realiseren. Want als die vraag explodeert, dan kan je de kostprijs omlaag krijgen.
Ja, ja dan kun je de kosten.
En dan kan je concurreren.
Ja, maar dan zit je toch, kijk, die olie is dermate goedkoop dat je met zetmeel te duur bent. Je grondstof is al duurder.
Ja, en als we dan de link leggen naar landbouw, want dat betekent eigenlijk dat landbouw nog goedkoper moet zijn, maar dat levert alleen maar problemen op voor de boer.
Dat moeten we niet willen.
Nee, dus...
Dat moeten we niet willen, want die mensen moeten ook eten.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, wij gebruiken een tweede generatie, dus in feite een bijproduct van de industrie.
Ja.
Dus ze concurreren dus niet met de levensmiddelen. Maar dan zou je echt gaan concurreren met levensmiddelen. Daar heeft NatureWorks heeft er al vragen over gehad. En het is natuurlijk maar zo'n beetje mais wat ze gebruiken in die hele grote keten. Maar die vragen zijn wel gesteld. Terecht ook. Maar ja, wil je dus alles vervangen door biogebaseerde materialen, dan ga je waarschijnlijk wel concurreren met de levensmiddelenketen.
Tenzij je alle reststromen weet te kapitaliseren.
Ja.
Maar dan heb je nog. Maar dan ga je concurreren met feed. Met voedsel voor dieren.
Ja, ja, ja. Daar ga je mee concurreren. In feite doen wij dat nu ook al, want we halen die zetmeel, die halen we weg. En ja, daar kun je natuurlijk ook koeien mee voeren. Zwaar voer natuurlijk, want in het begin deden we dat ook.
Nee, hoezo? Wat is
het verteert heel moeilijk.
Ah, oké.
Dan noem je dat zwaar voer.
Oké.
Het verteert heel moeilijk, want het is ongekookt. Een varken kan het absoluut niet gebruiken, want het is sowieso ongekookt materiaal, dus rauw.
Ja.
Dat zetmeel. En die koe die kan het wel verteren. Alleen die heeft er gewoon al die magen wel even voor nodig.
Ja, dat is niet het gras, er zit ook zetmeel in.
Ja, goed. Er zit ook meer cellulose in. Er zit ook carotene in. Ja, van alles.
Ik het is goed ook voor de luisteraars om eens een beetje te snappen wat nou in de verschillende productcategorieën zitten.
Ja.
Maar dat vond ik wel interessant, want dat Rodenburg biopolymeren, laat ik het gewoon goed formuleren, die zijn eigenlijk ontstaan ook door toevalligheid van omstandigheden door twee hele grote infrastructurele verbouwingen in jouw regio. Want jij had een akkerbouwbedrijf in Benthuizen.
Ja, en nou, wij hadden 100% gebruik van een grasdrogerij.
Ja.
Die was niet van ons, maar wij zorgden dat die grasdrogerij gewoon vol zat.
Wat is voor degene die echt, dit is voor heel veel mensen.
Je hebt twee soorten oogsten van gras, naast, ja. Naast het gewoon opvreten. Het maaien en het naar de boerderij brengen, ofwel gedroogd ofwel gekauwd.
Wat we eigenlijk in het dagelijks leven buiten zien, wat de
boer gebeuren.
Ophaalt. Ja.
En je kan ook maaien en dan het opladen en dan met thermische warmte.
Ja.
Dus verbranden van kolen of gas of zoiets dergelijks. Olie hebben we ook nog een tijd gebruikt. Verloopolie. Was niet zo gezond, eerlijk gezegd. dat is ook totaal achterhaald geworden. Maar oké, wij draaiden op kolen.
Ja.
En dan krijg je zo'n beetje 800-900 graden warmte, blaas je in een ronddraaiende trommel. En daardoor verdampt het water uit het gras of luzerne.
Ja.
En dan heb je dat droge materiaal en dat pers je in brokjes.
Hm.
En voor de luisteraars misschien zie je dus wel eens van die groene brokjes bij konijnenvoer of zo. Nou, dat is gras.
En dat is
goed.
En dat is vanuit een drogerij.
En dat is vanuit een drogerij.
Gepelletiseerd. Ach zo.
Ja.
Nou, dan weet ik in ieder geval ook nu waar dat vandaag was bij de kinderboerderij ben. En ik...
Ja, ja. Nou, dat spul. Dat komt bij een drogerij vandaan.
Ja. Oké, dan terug te gaan even naar het akkerbouwgedeelte.
En wij hadden dan een akkerbouwbedrijf. En daar ruilden we in de buurt met boeren.
Mm-hmm.
Die teelden bij ons bijvoorbeeld aardappels. En dat teelden wij bij hun. Teelden we dus luzerne.
En dat is allemaal in verband met rotatiegewassen, zodat je de grond niet uitput en weer herstelt.
Ja, en wij hadden de machines om zeg maar die luzerne te oogsten. Of het gras te oogsten. En zij hadden de machines om die aardappels en spruiten en weet ik het nog allemaal te doen.
Dat is een mooie samenwerking. Het
was een leuke samenwerking. En en de aardappels waren hoogwaardiger, dus we kregen nog een beetje geld toe ook. Dus ja, dat werkte gewoon goed. En toen zei Carla Pijs van, we zetten de hoge snelheid, die zetten we door Zuid-Holland heen. En die raakte ons behoorlijk. Zowel in Bergsenhoek als in Benthuizen. En dat gras drogen en zo, dat was subsidie gedreven.
Mm-hmm.
En die subsidie ging naar beneden behoorlijk. Dus, en wij zaten in het Zuid-Hollandse toch in de wat duurdere gronden. Dus toen konden we dat eigenlijk niet meer volhouden. Bentwoud ging weg. Benthuizen werd Bentwoud gesticht. En dat waren eigenlijk ook de leverende boeren. Dus toen hebben we gezegd van dan stoppen we daarmee. En ben onderlangs nog eens een keertje op mijn eigen land wezen golven.
Nou, hoe beviel dat?
Ja, dat beviel prima hoor. Ja.
Maar dat betekent eigenlijk dat dus uit een vervelende situatie je in één keer een kant op kan, ja. waarvan jij in de toekomst zegt, er gaat iets veranderen en ik kan wat investeren.
Ja, we hadden in Bergsenhoek hadden we ons bedrijf en daar hadden we dus opslag voor te veel schillen, te veel zetmeel en al dat soort bezigheden. En daar kwam dus ook die hoge snelheidstrein kwam er overheen. Toen was ik al aan het onderzoeken naar de bioplastic. Ik had er eigenlijk al een klein proeffabriekje gebouwd. Die had ik al speciaal op een container neergezet. Want die hoge snelheidstrein zou komen. En we zijn dat eens geworden met de bouwers en met de overheid. En toen hebben we dus in Oosterhout hebben we het nieuwe terrein gekocht en daarop gebouwd.
En waarom naar Oosterhout?
Nou, ik had een passer en ik trok dus cirkeltjes van de leverende fabrieken. En toen kwam ik in West-Brabant uit. Ja, zo simpel kan het leven zijn.
En in die hoek zit sowieso al heel veel.
Daar zaten veel klanten van me.
Ja, en ook de Biobased Delta.
Die was er toen nog niet. Die bestond niet.
Je was nog
al dat soort. Vroeg, ja. Ik was veel vroeger met dat soort activiteiten dan zeg maar de Avans en de Stabiek en ja. Noem het maar op. Dat is later pas ontstaan.
Grappig. Maar toen was jij er al.
Ja. Ja, nou ja, ze hebben me wel eens de pionier genoemd. Ik was veel eerder dan al die activiteiten.
Ja.
Maar ja, goed, het is wat het is.
Ja, nou, en die fabriek die staat er nu al 23 jaar.
Die fabriek staat er, ik bouwde die fabriek. Ik bouwde hem nog gelijk groot, want ja, ik had toch de poen. Maar ja, als een fabriek stilstaat, loopt die hard van je af. Dan kost die geld hoor. En toen zag ik dat je van aardappelzetmeel ook boorspoeling kan maken. Heel controversieel.
Waarom?
Want boren naar olie en gas met aardappelzetmeel. Terwijl mijn idee was om het milieu een beetje beter te maken.
Ja, op die manier. Wat doet het zetmeel in een boorspoeling?
Die dus, is een drager voor de chemicaliën die ze nodig hebben om diep in de grond leisteen of basalt of wat dan ook aan te vallen. En ze koelen daarmee ook de boorkop.
Ja, en ze coaten de...
En ze coaten ook nog een keertje de zijwanden. Waardoor er dus eigenlijk een soort buis ontstaat. Waardoor het water met zetmeel en de chemicaliën weer naar boven kunnen komen. Want ja, goed, als je zeg maar 1000 meter of 1200 meter diep is... Kijk, als je een gat in de vloer, in de betonvloer boort en je haalt hem niet zo nu en dan omhoog, dan zit die boor dadelijk vast.
Ja, nee, dat is helder.
Dat lijkt me helder, hè? Ja, nou ja, goed, dat is misschien niet bij iedereen zo, dat helder is. Maar 1200 meter elke keer even omhoog halen om de rotzooi eraf te halen, dat gaat natuurlijk niet. Dus dat moet spoelen. Nou, en daar gebruiken ze dus aardappelzetmeel voor. En dan wordt dat water zo kleverig.
Ja.
Dat dus ook gruis omhoog komt.
En dat is dan de functie als adhesief, als verdikkingsmiddel.
Ja.
Grappig. Ja, ja. En dat is zetmeel uitermate geschikt voor.
Uitermate geschikt voor. En we kwamen dus... Ik kwam iemand tegen en die zei van... Joh, als jij een extruder hebt, dan zouden we dat wel kunnen maken. Nou ja, dat hebben we dus gedaan. En zo zijn we dus ook een beetje in die boorspoeling geland...
Nou, eigenlijk zeg je er ook dat je, nou ja, zoals je als een pionier, je bent je markt aan het zoeken en daar waar het mee beweegt, ga je in mee.
Nou ja, goed, kijk, als een fabriek stilstaat, dan loopt die van je af en je moet iets, dus dan ga je zoeken van wat zou ik nog meer met mijn grondstof kunnen doen. Nou, en dat was dit. En daardoor zijn we dus ook in de boorspoelingen terechtgekomen. En maken we nog steeds. Wel in een kleinere hoeveelheid als toen. Als iemand vraagt van kunnen jullie dat maken voor ons? Want we hebben in de spotmarkt hebben we dat nodig. Ja, we gaan dus geen hele grote hoeveelheden meer aan. Omdat we daar de tijd niet voor hebben.
Ja, nee, helder. Want jullie maken heel veel andere dingen ook.
Ja, nou ja goed, wij maken dan... Ook voor honden maken we een grondstof voor de hondenkluiven. En dat zijn ook allerlei bijproducten van de frietindustrie.
Oh, ja.
Die we drogen en mengen en op een bepaalde spek maken.
Ja.
Zodanig dat ze die kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk een beetje gekomen uit Amerika. Want ja, daar... die mensen die willen daar geen gluten meer voeren, eten.
Ja.
Dus de hond die is ook allergisch voor gluten. Dus dan moeten ze aardappels eten, want er zit er geen gluten in.
Interessant.
Ja, en dat gaat prima.
Ja, nee, dat geloof ik graag.
Ja,
en dat mengen we, dat brengen we echt helemaal op spek. Zodat dus zeg maar, zo'n fabriek die die botten maakt, hun ingrediënten daaraan toevoegen. En dan krijg je dus een hondenkluif of een borstel.
Ja, en omdat zetmeel de eigenschap heeft om te binden en te verharden, dan heb je eigenlijk de lijm die je nodig hebt om het te kunnen maken. Ja. Maar dat is denk ik wat ik nu uit jouw verhaal hoor, is dat zetmeel is ook een soort van, het is een verdikker. Zeg je?
Verdikker en klever.
Ja, verdikker en klever. Ja. Want dat zit er, ik heb het ook ooit gezocht toen ik voor een, een frietfabriek een opdracht deed, dat het ook als behang dient, als behanglijm. Maar het is natuurlijk ook een verdichter lijmachtige substantie.
Ja, in feite maken we met de bioplastic ook een soort van behangplaksel. Maar ja, dan ietsje verder doorgewerkt.
Maar dan is een aardappel best wel interessant. Is dit nog steeds de aardappelschil? We hebben het over
Nee, nu hebben we het over de aardappelzetmeel. Die uit het snijwater komt.
Ja, nee, want dat is.
Die schil, ja, helaas hebben we nooit de geurcomponent weg kunnen krijgen. Want ja, dat is. Helaas is dat zo. Ja. Je krijgt het niet weg.
Ja,
twee jaar onderzoek gedaan om die geurcomponent weg te krijgen.
En die fenolen die kan je niet op een of andere manier.
Je kan ze wel maskeren, maar je krijgt ze niet weg.
Dan heeft het een andere functie waar we nog uit moeten zoeken wat dat nou precies is.
Ja. Nou, zover zijn we niet meer gegaan, want toen zijn we overgestapt op het
zuiveren zetmeel. Het kostte te veel geld uit.
Ja, ook dat. Ja.
Hey, spetvoed, boorspoeling, papier hebben we gehad, houtindustrie hebben we gehad en we hebben de polymeren gehad. En de polymeren is een business waarvan jullie weten dat die groter wordt, maar die moet nog de kans krijgen om te groeien.
Ja, goed, het draait gewoon leuk. Als je geen grote organisatie had, dan ging dat eigenlijk best wel goed. Ja. Maar de organisatie is te groot om. En je moet natuurlijk ook zo ontzettend veel mensen moet je in feite overtuigen van het materiaal. Dat goed is en dat, het, dat je het ook daar ergens voor kan gebruiken.
Maar dan gaan de LCA-analyses en dat soort dingen. Als je de end of life mee gaat nemen nu in de plastics, dan krijgen jullie plusjes.
Ja, maar ja, goed, je moet natuurlijk wel voedselveilig.
Ja.
Nou, de eerste keer dat ik in aanraking kwam, was dat we dus eerst al een sheet gemaakt, een dikke folie. En daar trekken we dan een patatbakje van.
Ja.
En voedselveilig. Ja, voedselveilig, dat is lastig. Want het is natuurlijk gemaakt om af te breken. Dat wil dus zeggen dat het makkelijker benaderbaar is voor zeg maar water. Dus het gaat weg. Hmm. Waar gaat het heen? Als je een frietje in een frietbakje legt van ons materiaal, dan migreert op een gegeven moment het zetmeel naar het frietje toe. Oh, dat is erg. Vooral na zeg maar 10, 12 dagen. Want ja, dat zou toch wel eens erg slecht kunnen zijn voor dat frietje. Nou, ik denk niet dat ik dat frietje nog eet.
Nee,
maar dat is dus wetgeving.
Ja, maar je kan het wel lang bewaren, maar op het moment dat je hem uit de verpakking haalt, dan gaat de teller lopen als het ware.
Nee, want het is verpakking.
Ja, nee, maar ik denk dan, ik ben een frietboer.
Ja.
Ik koop die frietbakjes. Weten het vanuit voedselveiligheid, wat je net vertelt. Maar gaat dat pas lopen op het moment dat ik het frietje erin doe? Of gaat dat bakje dan al verteren? Nee, nee.
Zodra het een beetje vochtig wordt, dan gaat die migratie kan beginnen met. Nou ja, goed, dat begint pas na een paar dagen.
En dan ligt het al in de vuilniszak.
Maar ja, goed, dan hoef ik dat frietje natuurlijk niet meer.
Nee, nee.
Want het begint pas als dat frietje erin gezet wordt. En overal als die mayonaise erbij komt of die ketchup erbij komt, dan begint dat pas. Hè, die degeneratie. Nou, binnen een uur is dat natuurlijk niet zo. Nou, binnen een uur is dat frietje weg. En de tweede keer gebruiken we dat bakje toch niet.
Nee, ja, eens. Grappig, ja.
Maar hoor eens, de wetgeving Hij is wel wat aangepast. Maar toen was die wetgeving zo strikt, dat kon je helemaal niks meer mee.
Ja, oké. Okay.
Dus je moet dan houdt dat op. Ja, dan moet je een andere weg zoeken.
Ja, en die wet?
Ja, nou, dat is het gebruik van het materiaal bijvoorbeeld in waterige omgeving. We werden benaderd door iemand die in de Waddenzee de mosselbanken wilde herstellen.
Mm-hmm.
En de Waddenzeevereniging die had gezegd van ja joh, dat is allemaal leuk en aardig, maar geen plastic. En toen kwamen ze bij ons. Geen plastic. Want ja, dat kan.
Ja.
Dus toen zijn we dus gaan zoeken naar een vorm waar je dus ons materiaal in zou kunnen spuitgieten. En die hebben we gevonden in Duitsland. Voor de koeltorens heb je van die verdeelstukken om het water langs te laten lopen en het water te verdelen zodanig dat het makkelijker verdampt. Nou, dat ding, dat hebben we, die matrijs, die mochten we proberen daarop. Nou, en dat zijn natuurlijk dure matrijzen, kosten een ton of een schors meer. Dus ja, daar is men best wel een beetje huiverig van. Hè? Want wat doet dat rare spul? En nou, dat is een succes geworden. Ze zijn de Waddenzeevereniging zijn ze ingegaan en het werkt. Het nadeel is wel, het begint af te breken. Dus dan wordt het wat brosser. En als het dan hard begint te klotsen vanwege een storm, mm-hmm. dan breken er stukjes af. En dan lijkt dat natuurlijk gewoon plastic. Want zo ziet het er ook uit. Dus een nadeel. We hebben hem zandkleurig gemaakt, dan zie je het iets minder.
Ja, maar dus voor de duidelijkheid.
Maar voor die mosselen.
Ze breken wel af daar in het water.
Ja, ze breken wel af.
Dus het is voedsel, voor de natuur.
Ja, het is voedsel voor de natuur. Alleen het is een raar gezicht.
Ja, nou ja, het is hetzelfde als je ijzer in water. Dat wordt dan ook zo'n mooie.
Ja.
Vlek. Ja. Roest. Ja.
Ja, nou ja, goed. Die schepen die vergaan ook nog niet echt. Maar uiteindelijk wel een keer. Maar ja, goed. Dus we hebben het nou wel gekleurd. Dus dan valt het iets minder op. Ik maak mezelf sterk als een vis het opeet dat hij het zelfs kan verteren. Maar dat kan ik niet bewijzen.
Hm?
Ik heb wel eens gevraagd van jongens, doen we eens in vitro testen. Maar een in vitro test bij een vis, dat schijnt niet zo makkelijk te zijn.
Ja.
Misschien bij een zeehond wel, maar dat daar wordt het gebruikt. Vanuit zeg maar de Waddenzee zijn we ook naar de oesters gegaan, dat gaat. En dat hebben we ook in samenwerking met Bureau Waardenburg. Dat is eigenlijk de trekker daarvan. En die zet dat overal uit. Onder andere in Australië. Om een oestergebied weer te herbevolken. Zodanig dat die oesters daar weer terugkomen. Die oesters die zijn daar weggehaald. Zijn daar geoogst voor de kalk. Nou, die moet weer terug.
Ja.
In andere gebieden. Daar gebruiken we ook dit om de kust te beschermen. Zodanig dat zeegras zich kan helpen herstellen. En ook en mangroves. En het werkt allemaal. Ze moeten bereid zijn om het te betalen.
Ja.
Hè, want het kan helaas niet voor niks. Ik zou het wel mooi vinden. Het zou in mijn ideale ideeën zou het wel perfect passen. Maar dat gaat gewoon niet.
Ja, de zaadjes kosten ook geld. Dus in dat opzicht is dit is gewoon een voedings...
Ja, het is een
de tree van...
Je maakt in feite de bodem, die bescherm je tegen al te veel wervelingen. Waardoor die zaadjes zich goed kunnen settelen en daardoor kunnen groeien. Als ze dan gegroeid zijn, dan verdwijnt dit. Dat doen ze niet in een jaar, dat doen ze in 3 tot 5 jaar duurt dat. Maar het houdt het niet tegen. Er is geen negatief iets om die zaadjes te laten groeien en ontwikkelen. Nou, en dat vind ik een mooie bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat spreekt mij ook aan en ik denk heel veel mensen aanspreekt. Herberbossen op het land als in de zee is de grootste uitdaging. Ik zit dan in één keer, daar ga ik dan de andere sprekers een keer, Joost Wouters, ik weet niet of je hem kent, van de Seaweed Company.
Nee.
Die is bezig een zeewier in de oceanen terug te krijgen.
Oké. Okay.
Dat komt later wel een keer. Misschien dat jullie twee eens een keer moeten kletsen.
Bureau Waardenburg die is natuurlijk ook overal mee bezig. En dit soort dingen. Ook om taluds van sloten en dergelijke. Om dat te verstevigen met dit materiaal.
En als de wortels erin zitten.
Als die wortels erin zitten, je hoeft het niet weg te halen. Want het verdwijnt vanzelf. Het wordt eigenlijk gewoon weer rond. Dus het is een tijdelijke versteviging van
Maar wat een bioafbreekbaar van nature is, want dat is een tijdelijke constructie.
Ja.
En ik kwam ook nog tegen dat jullie iets gedaan hadden met de waterbox. Dat was.
Ja, maar dat is wel een test geweest, maar de waterbox, overigens een heel, heel mooi ding. Maar dat werd veel te duur. De waterbox die mag maar een dollar kosten.
Ja.
En als je het van ons materiaal maakt, kost het misschien wel $30. Ja, maar als je het in de ontwikkelingslanden die waterbox gebruikt, dat is een bak. Dan zet je één keer wat water in en je plant daar een boom doorheen. Daar zit een deksel wat dus de condens opvangt. En die condens die loopt die box in. Ook zelfs in de Sahara heb je condens. Dan loopt het heel langzaam, loopt het via een soort veter of zo, loopt het de grond in, waardoor die boom kan groeien. En daar hoef je dus niks meer aan te doen. En ik meen dat ze van een soort papier gemaakt worden tegenwoordig.
Ja,
nee. Maar ik heb er nog één staan.
dat was ook een ondernemer uit
Brabant. Pieter Hof.
Ja, dat
Pieter
was
Hof. Zijn zoon doet het nou. Pieter is helaas overleden. Zijn zoon doet het nou en die doet dat perfect.
Dus ik heb hier nog even, ik heb dingen opgezocht wat ik kon vinden op internet. Eigenlijk de TerraTube. Van haar samen met Heijmans en Wavin.
Ja.
En dat is ter vervanging van de
PVC? Helemaal geen vervanging.
Oh.
Dat is een nieuw initiatief. En als je dus een heel groot bouwwerk hebt, dan moeten er allemaal kabels en leidingen door die grond heen getrokken worden.
Ja.
Om zeg maar die bouw mogelijk te maken. En die kabels en leidingen die doen alleen maar voor tijdens de bouw nut. Die moeten uit de grond gehaald worden. Dus dan wil ik gaan straten. Ja, maar dan loopt nog een kabel. Die moet er eerst uit. Ja, maar die hebben we nog nodig. Dus dan moet maar even wachten met die. En als je dan zo'n TerraTube, dat is in feite een drainageslang zonder gaatjes.
Mm-hmm.
Als je die erin zet en je doet daar je leidingen door. Dan haal je gewoon
die kabel eruit
en je rolt hem op en je kan hem weer meenemen. Hè? En die TerraTube die vergaat gewoon. Het is gewoon een molle gangetje. En dat had er leuker geweest. Alleen ook dat zal wel weer te duur zijn. Officieel moet je van kabels die in de grond zitten, moet je geld betalen.
Oké. Okay.
Hoe heet dat nou? Ik ben even de naam kwijt.
Ja, anders komt hij straks wel
maar daar wordt niet op gehandhaafd. Dus die kabels die laten ze in de grond. Want dan kunnen ze gewoon doorgaan met de bouw.
Ja.
En laat maar liggen. Ja, een beetje koper, een beetje plastic in de grond. Boeien. Die kabel is misschien toch niet te gebruiken. Want die is net een meter te kort of wat dan ook. Er is natuurlijk altijd wel een bewaren van zo'n kabel is natuurlijk ook nogal wat.
Ja, maar je kan ze nu, als je ze eruit haalt, dan kan je ze uit elkaar trekken en weer hergebruiken.
Natuurlijk. Ja. Dat was ook de gedachte erachter. En als dat maar lang genoeg is, dan is het natuurlijk ook waarde. Maar het heeft geen opgang genomen.
Het zijn wel ideeën.
In mijn optiek is dat best een nuttige toepassing.
Ja.
Ja, als het niet doorgaat, ja.
Nee, maar die teneur hoor ik. Maar ik vind meer, het zijn voorbeelden van oplossingen. Het is iets tijdelijks en als je de spullen eruit haalt, dan kan de tijdelijke constructie weer in elkaar zakken en dan is het in de grond.
Ja.
En dan is het weer voedsel. En dat is de hele gedachte achter, het is bijna bij een mimicry gedachte.
Ja.
Geef de natuur wat de natuur wil. Want dan is het nooit een vervuiling.
Nee, absoluut.
En als je constructies kan zien die dat kunnen doen, dan is dat toch, als het toch een tijdelijke functie moet doen, dan geef het dan ook die tijdelijke functie.
Ja, en zorg dan ook dat je een materiaal gebruikt dat ook die tijdelijkheid aankan.
Ja. Ja. Want dat is misschien een goede. Ik corrigeer me of ik daarin gelijk heb, wat ik goed gelezen heb. Er was een link met de glastuinbouw, met een van jullie, ook een van jullie pilots. Ik weet niet of dat de clipjes waren of dat de bakjes waren.
Clipjes en plantpotten.
Ja.
En de clipjes.
Dat is een heel groot probleem nu nog steeds in de glastuinbouw. Ik heb een project draaien en we komen die plastic clipjes ook tegen en dat is heel vervelend voor de verwaarding.
Ja. Ja, daar heb ik een beetje een nare smaak van in de mond. Los van het feit dat ons materiaal net niet sterk genoeg is om zeg maar, dat scharniertje van zo'n clipje de baas te kunnen.
Ja.
Dat materiaal van Novamont wel. Oké, prima. Maar in eerste instantie was het zo dat als een tuinder dit materiaal van Novamont gebruikt en dan van ons zou gebruiken, dan kostte het weghalen van het groen minder dan als ze dus plastic clipjes hadden. Maar de composteerders die hadden op een bepaald moment te weinig groen. Dan zeiden ze van nou, die plastic gaat voor dezelfde prijs weg als de composterende prijs. Dus die tuinder die dus extra geïnvesteerd had, die werd daar niet voor beloond.
Die werd gewoon afgestraft.
Ja, dan blijven ze dat niet doen.
Hè? Nee, dat is wat een gek.
En er waren natuurlijk ook wel tuinders die dat nog bleven doen, want het draait nog wel. Maar het had natuurlijk eigenlijk 100% moeten worden. En dat vind ik wel heel zuur.
Ja, nee, dat
vind ik wel heel zuur. En het materiaal van Novamont die voldeed eraan. Dus het kon gecomposteerd worden en het composteerde mee. Dus prima. En natuurlijk, het was wel eens zo dat ze twee rondes moesten composteren in plaats van één ronde.
Ja, maar je hebt.
Maar ja, dan heb je iets schoon.
Ja, daarom. En dan hoef je niet dat plastic daar oneindig. Ik heb het zien doen. Man, wat een werk is dat.
Ja, want dat wordt verkleind. En dan haal je die clipjes er een hele kleine rotstukjes uit.
Ja, wij zijn de sappen aan het, van in dit geval tomatenstengels aan het fermenteren.
Ja.
We hebben ze onder een microscoop gelegd en er zitten gewoon plastic deeltjes in.
Ja.
Dus dat sap kan je niet doorpakken. Man, wat een gemiste kans.
Ja, dat zijn gemiste kansen. Wat we nog wel maken is een plantpot. En dat doen we met een van de grootste, of dat verkopen we aan een van de grootste plantenkwekers. Voor het groen van de gemeentes.
Ja.
Wij doen dat met een materiaal van ons met grasstof erin.
Mm-hmm.
Zodanig dat het dus, zeg maar binnen een jaar totaal vergaan is. Nadat het eerst gekweekt is en dan gepoot. Het voordeel voor de gemeente is dat ze, als ze een uurtje of twee ergens een hoek moeten gaan poten, dan kunnen ze dus zeggen van nou hup, ga er maar naartoe, poot het eventjes en kom maar weer naar huis. Je hoeft niks op te ruimen, want je poot ze met plantpot en al. Dat scheelt enorm in arbeid, scheelt enorm in afval, scheelt ook in collectie van het materiaal. Natuurlijk, het spul is duurder, want die pot die is een kwartje in plaats van een stuiver.
Maar dan versus manuren en dat soort dingen, dan kom je toch goedkoper uit?
Je komt veel goedkoper uit. Ja. Maar ja, goed, het is vaak zo dat een inkoper, die heeft een andere opdracht van zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk.
Ja, maar je hebt daar ook een historie in, vertelde je me in de voorbespreking.
Ik was redelijk bekend. Ik schopte nogal bij ministeries.
We maken nou een grapje van, maar dit is wel ernst. Zoals het nu ook nog steeds is.
Nou, dat is dus het probleem. Het is nog steeds, bij bepaalde dingen is dat zo.
Want ze moeten nu allemaal circulair inkopen, duurzaam inkopen.
Ja, maar ja, joh, hoe heet het, de minister Kramer. Die was ik nogal eens tegengekomen. Op een gegeven moment tutoeerden we elkaar gewoon. Dan zat ik ook weer bij een lezing van haar. En toen was het ook weer over, het moet duurzaam inkopen en het moet dit en wat dat. Toen heb ik maar eens even gevraagd van, ja, maar lieve mevrouw Kramer, hoe wil je dat verkopen aan jouw inkopers? Want die inkopers die krijgen orders van zo goed mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Nou, het is vaak ietsje anders nog, maar het is veel duurder. Die gasten die worden gillend gek.
Het is veel duurder op wat je nu eraan uitgeeft.
Als je een balpen koopt, hè, nou ja, dat is misschien een beetje ongelukkig voorbeeld, want ja, er zit natuurlijk ook een stukje koper in en een ditje en een datje. Maar een bekertje voor de kantine. Als je die koopt van ons materiaal, is die duurder? Is die beter? Nee, want er kan alleen maar koffie in.
Maar hij vergaat wel. Dus je...
Maar hij vergaat wel, maar het is wel duurzamer. Maar hij is duurder en niks beter. Dus ja, die man die kan dat niet in zijn hoofd omzetten.
Ja, of die kan dat niet verkopen naar zijn opdrachtgever. Van dat, dit is zijn mandaat, ja. En daar moet hij
dat daar moet hij aan voldoen.
Ja.
Nou ja, goed. Dus, ja. En dat is nu nog steeds zo.
Ja, en dus het verhaal van total ship of ownership, total cost of ownership.
Ja. Ja.
Dat is niet het mandaat wat ze hebben.
Dat is niet het mandaat wat ze hebben. En als je dan kijkt naar wat er nu in de overheid, korte duur plastic. Even kijken hoe dat nou ook alweer heet. Als je het maar kort gebruikt, hè?
Ja. Ja, disposables.
Ja, disposables. De disposables die mogen niet van ons materiaal. Want het mag niet van plastic. En ons materiaal, ja, dat ziet er zo uit als plastic. Dus het is ook maar plastic.
Nou ja, per 1 januari 2024 is het sowieso allemaal uit de markt.
Ja.
Dus dan.
Ja, dan. Ja. Maar ja, goed, er is ook wel weer een mode aan te vinden.
Ja.
Voor maar de plastic.
Maar dat betekent eigenlijk, jij noemde het eerst, ik ben een pionier in deze markt. Ik heb mijn neus genoeg gestoten om te snappen dat de markt, de eindklant of de partijen die daar die nog gedreven zijn door aandeelhouderswaarde en inkoopmarges.
Ja.
Maar wat je nu vertelt, ook vanuit inkopers, maar als we kijken naar het total cost of ownership, de hele waardeketen waarin dat materiaal zit, en we weten dat, ik vind het voorbeeld net van de glastuinbouw exemplarisch, dat er geen plastic meer in zit, dus je eindmateriaal levert meer op.
Ja.
Dan, voor mij is dat een dooddoener. Dan levert de hele waardeketen levert geld op.
Ja.
En dan is het een kwestie van zorgen dat iedereen daar zijn marge gewoon in terugverdient.
Ja. Als je elkaar respecteert in die keten, dan kun je overal je marge in op. En ja, natuurlijk, dan is de consument die het betaalt. En ik heb wel eens durven zeggen van, de consument is niet bewust wat hij moet betalen voor een bepaald artikel. Als ik door een winkel loop en ik wil allerlei verpakt materiaal hebben, dan kijk ik niet van wat zou die verpakking nou gekost hebben. Mm-hmm. En als die verpakking een 10 cent of een 2 tiende cent duurder is, wat gedisconteerd wordt in mijn product, merk ik toch niks van. Alleen die inkopen van de grootgrutter, die merkt het wel, want het is duurder. En dat gaat over grote hoeveelheden.
Ja, en dan al die centjes keer heel veel is heel veel.
Ja, is het ook weer veel. Als ik...
Maar aan de andere kant...
Een van mijn splinters in mijn ziel is het Mars-project. Waar ik ontzettend trots op was. Wij werden benaderd door Mars met zijn toeleveranciers om bio-afbreekbare wikkels te maken voor de marsjes en de mutsen.
Ja.
En dat
als er iets is wat je veel ziet slingeren, dan zijn het die dingen wel.
Ja, en Het lukte ons. Het is ons gelukt om die te maken.
Oh, wauw.
Waren ze makkelijk afbreekbaar? Nee, ze waren niet makkelijk afbreekbaar. Dat was een van de dingen die we ook wel zagen. Kijk, als je een marsje in de natuur neergooit, een mars wikkelt je in de natuur, ja, dan zou het ongeveer 1 jaar of 10 duren voordat het weg is.
En dan hebben we het over weg.
Weg, hè? Echt weg. Want ja, mars of chocola is sensitief voor smaak.
Ja.
Een wikkeltje moet natuurlijk ook water tegenhouden.
Ja.
We moeten hem ook vers houden.
Ja.
Dus ja, dat was best een uitdaging. Het moet ook dun zijn, het mag als niks wegen. Dus ja, oké, dat hebben we allemaal getackled. Samen met onderzoekscentrums, ook weer Wageningen. Techleaf in Italië, die trok dan de folie. Het is dus allemaal gelukt. Het is niet naar 30 mu gegaan, maar naar 50 mu. En daar hebben we dus een heel zootje van gemaakt. Echt heel veel. We hebben uiteindelijk 50 ton een keer geleverd. En daar is dus folie van gemaakt. Dat is getest in de markt. Is prima ontvangen. En toen kostte het een fractie duurder dan de gewone wikkel.
En dan hebben we het over iets wat nog niet eens opgeschaald is.
Nee, die kans hebben we niet gehad. Want we dachten ook van, nou, als het nou 50 mu is, kunnen we ook wel naar 30 mu komen. Maar dan zullen we toch nog wat onderzoek voor moeten doen en noem het allemaal maar op. Dus dan wordt die nog goedkoper. Dat werd gepresenteerd bij de aandeelhouders in Amerika. En die zeiden, net, gaan we niet doen. Want dat kost ons marge. Ik ben best wel een beetje op teleurgesteld over geweest.
Ja,
zeker omdat het uiteindelijk van de producent Mars geïnitieerd was. Dan denk je van, nou, dat heeft draagkracht. En als je dan ook... Sorry. Als je dan ook nog een keer beschouwt dat uiteindelijk exposure kan geven.
Ja.
Dat het zo'n reclamewaarde heeft. Snap ik er helemaal niks van.
Ja, dan heb je
snap er echt helemaal niks van. Nog niet. Maar ja, het is zo.
Ja, ze hebben het niet aangedurfd.
Maar ja, ander ding. Ik weet niet of jij ooit wel eens een bloemstuk koopt in zo'n groen bakje waar zo'n bloemstuk in gezet wordt.
Het is
meestal dat treetje.
Ja.
En daar zit dan oasis in. Of dat steekschuim moet je daar
zeggen. Ja.
Nou, ik had daar we hebben daar testen voor gedaan.
Voor het steekschuim of voor de treetje?
Voor de treetjes.
Ja.
En die treetjes die verdwijnen dan ook gewoon meestal in de vuilbak. Worden soms ook schoongemaakt en weer hergebruikt. Dat is natuurlijk voor mij goed, maar voor oasis niet. Ik had dus iemand waar ik het goed mee kon vinden, een Belg. En die wilde dat wel gaan gebruiken. Helaas is de man overleden en daarna is het hele project gestopt. Maar we hebben het helemaal voor elkaar. We konden ze zo maken, achter elkaar. En dan kon je dus, het steekschuim had hij ook al zover dat het composteerbaar zou kunnen zijn. Die had hij ook zover. Dus dan zou het hele spul met bloemen dan al op de compostering in kunnen weg.
En eventjes vooruit, thermische compostering.
Thermische compostering.
Dus industriële compostering. Want heel veel mensen hebben in hun hoofd, zeker de luisteraars, dat compostering is iets wat je achter op de hoop in je tuin gooit.
Het bakje zou kunnen. Het steekschuim kon nog niet.
Nou, oké, maar dat is even... Eventjes allemaal over hetzelfde hebben.
Dus het hele spul kon in de compostering en weg.
Man, Ike, wat hebben jullie een hoop dingen op de plank liggen, zeg.
Ik heb zoveel op de plank liggen. Ik zit hier nou in Rotterdam. Ik ben hier de Erasmus geweest. Spuugbakjes voor op de
OK. Ja.
Als je de OK hebt en als je dan goed luistert naar degene die daar, de chirurgen die daar bezig zijn, dan heb je zo'n papier-mâché bakje. Mm-hmm. En er komen vezeltjes uit. Die zweven door die lucht van die OK. En die worden afgezogen en natuurlijk, je maakt ze van bioplastic, je hebt er helemaal geen last meer van. Ik heb ze liggen. Ja, dan moet ik wel langs die inkoper, hè.
Je zou bijna...
Ik kan er een boek over schrijven, joh.
Nee, ik zou bijna zeggen dat het weer de tijd is om met de piano in gesprek te gaan. Ook die worden volwassen nu. Mm-hmm. Maar dan gaan we naar buiten de podcast misschien nog aan een paar touwtjes trekken.
Naar Noord-Korea gaat er spul van ons.
Noord-Korea?
Of naar Zuid-Korea? Oh, sorry. Zuid-Korea gaat spul. En daar maken ze handschoenen van.
No way.
Ja.
Plastic handschoenen.
Plastic handschoenen.
Voor?
Nou, gewoon ja, voor brandstof. Om je handen schoon te houden. Gewoon, even tijdelijk gebruiken.
Ja, tijdelijk. No way.
Yes. Ik heb ze leren.
Oh, vet.
Rietjes? Geen probleem. Maar ja, single use plastic. Mag niet.
Nee.
Dan heb je dus een appelsapje.
Ja.
Met een rietje eraan. Van papier. Verpakt in plastic.
Ja,
hoe gek kun je het krijgen?
Waar PFAS in zit in dat papier. Dat is Amerikaanse onderzoekers hebben dat papier.
We kunnen ze. Ik kan je dadelijk een filmpje laten zien. Daar maken ze ook in Zuid-Korea maken ze er rietjes van.
Want jij hebt geen rotzooi in jouw producten zitten. Nee. Dus je sabbelt aan PLA en je sabbelt aan aardappelzetmeel.
Ja.
Want mijn kleintje krijgt geen papieren rietjes meer, want ik weet dat er PFAS in zit.
Ja.
En ik heb geen zin dat hij die rotzooi naar binnen
haalt.
Naar binnen haalt. Man,
eigenlijk. Ja, maar dat soort.
Kijk, je hebt bijna een soort van. Jullie kunnen bijna. Wat we op de plank hebben liggen.nl.
Ja. Ja.
Maar jij vertelde nog wel dat Rodenburg Biopolymers één grote wens, ik ga het zo formuleren, één grote wens heeft. Biobased pigmenten.
Ja, nou, voor een groot gedeelte zijn die wel ingevuld hoor.
Ja?
Ja. Nou ja, goed, we hebben leveranciers die dus beweren dat ze biobased pigmenten hebben en ik tendeer ze om ze te geloven. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven geweest die er onderzoek naar gedaan hebben. De make-up bijvoorbeeld, dat is een gele kleur.
Ja.
Nee, de make-up is een rode kleur. Vroeger gebruikten ze make-up plant.
Ja.
Om de rode kleur van die gewaden van de priesters en zo te maken.
Oh, wauw.
En dat is ook hier in Nederland is dat een tijdje geweest. En ik geloof dat ze zijn gewoon failliet gegaan. Simpel. En ook geel, dat is weer een ander plantje. En geel is namelijk een moeilijke kleur om te maken. Dat is ook een ander plantje, daar waren ze ook mee bezig. Dat was eigenlijk ook goed. Alleen ja, ze zitten ook met prijs.
Ja, en schaal en daarmee.
Ja, schaal en acceptatie.
Ja.
Want ja, goed, de chemisch is natuurlijk vele malen goedkoper.
Ja,
en het is zo'n ontzettend mooie kleur.
Nou ja, daarom. Ik weet dat er dat bacteriën in staat zijn om pigmenten te maken en dat schimmels in staat zijn pigmenten. Ja. Maar we kunnen ook pigmenten nog steeds uit algen en planten halen. Ja, ja. Dus in dat opzicht.
Het komt.
Het komt. Ja, het heeft tijd nodig om die kosten omlaag te krijgen. Ik ga je nog even. Dat hadden we ook al in de voorbespreking. Jij kijkt nu ook heel erg naar. Dat heb je duidelijk ook als ontwerpprincipe geformuleerd. Onze spullen mogen niet slecht zijn voor de natuur.
Ja.
Maar dat is achteruit kijken naar waar je spullen naartoe gaan. Als we vooruit kijken naar de keten. Stellen jullie als Rodenburg Biopolymers zelf ook nu de vraag. Waar ons zetmeel vandaan komt, dat willen we dan bij voorkeur vanuit de regeneratieve landbouw of agro-ecologische landbouw hebben? Of laten we nu nog even open omdat dat te lastig is?
Dat is te lastig.
Oké.
Dat is gewoon te lastig. Als ik kijk naar de frietfabrieken, want dat is ons grote voorbeeld. Lutosa in België, die draaide, 14 dagen, 3 weken nadat ze dus een reiniging gehad hadden,
ja,
draaiden ze dus biologische aardappels. En daarna was het gewoon, het alles gangbaar door elkaar.
Ja.
Dus dat die 3 weken, ja, dan had je 30 ton zetmeel. Ja, dan kun je dan weer de oorlog niet meer winnen.
Want ik stel de vraag ook, ik heb Piers Floris hier langs gehad, ik weet niet of je hem kent. Nee. Voormalig directeur van Plant Health Cure. En wat overnieuw overgenomen is door Den Oude Groep.
Ja.
En hij wist me te vertellen dat als je de plant alle spoorelementen geeft, dat de kristalstructuur anders is dan een plant die je niet alles geeft. En als ik die lijn van redenatie volg, dan zit ik me, dan denk ik, dan kan jullie eiwit misschien, dus de biologische eiwit anders zijn dan de eiwit vanuit de gangbare teelt.
Maar dat zou kunnen, ja.
Maar dat ja.
Nou, we hebben het liefst zo eiwitarm mogelijk materiaal, want dat eiwit geeft alleen maar geurcomponenten.
Ja, want zetmeel is geen eiwit. Dat is eigenlijk wat je mij
eiwitarm
vertelt. Zetmeel is eiwitarm. Oh, wat grappig. Ja. Dus, maar dat, ik heb dat ten harte genomen wat hij het nu vertelt. En ik leg dat bij iedereen voor. Ook als gewoon open vraag. Want we zien dat de ketens nu ook steeds meer naar de landbouw aan het kijken. Zeg, joh, we weten in Nederland is dat een heel thema. Dat was de laatste nationale bodemtop weer nummer X. En ook daar gaat het nu over het landbouw. De bodems in Nederland moeten hersteld worden. En dat betekent ook dat de spoorelementen terug moeten. En die mineralen moeten weer terug daarin. En ik ben dan benieuwd, wat gaat dat dan betekenen voor de grondstof die eruit kan? Maar krijgen we dan dus betere biobased materialen?
Andere maar, denk ik. Andere. Ja. Nou ja, ik ken de firma Den Oude vrij goed. Het is een beetje leeftijd gebonden.
Maar de Piers is volgens mij ook van jouw leeftijd.
Ja.
Dus, de specialisatie van Piers toen in de tijd met Plant Health Cure was om bodems te inoculeren met schimmels.
Okay, ja.
En hij ontdekte dan dat de planten die dus beter toegang had tot de spoorelementen er veel vitaler en weerbaarder uitzagen dan de planten waarvan de bodems niet alle bodemschimmels. Ja,
ik heb er geen verstand van, maar ik kan me wel voorstellen.
Dus ik
ben akkerbouwer wij zitten natuurlijk ook jaren al in die tuinbouw een beetje. Ik kan me daar iets bij voorstellen dat zo is. Ik heb eens met een tuinder in het Bergsenhoekse hebben we zitten praten. En die was ook echt op die tour bezig.
Mm-hmm.
Van ik wil zo natuurlijk mogelijk die grond bewerken. Koppert leverde daar bijvoorbeeld ook zijn bestrijding. Hè, door vliegjes en wormpjes en alles. En hij zegt, ik heb daar minder last van. Ik heb ook veel minder ziektes in mijn planten. Dus ik sluit me daar wel bij aan. Ik heb er geen verstand van.
Dat hoor ik en dat is prima. Ik stel alleen die soort altijd gewetensvraag. Ik deponeer hem dat en ik kijk gewoon. Ja. Te horen van hoe jij daarnaar kijkt.
Er wordt natuurlijk ook voldoende regenwormen geteeld om uit te zetten. Om die bodemstructuur maar weer open te breken. Ja, natuurlijk, dat is goed.
Er zit ook gewoon wat in.
Ja.
Tot slot. Oud akkerbouwer, inmiddels biobased producent.
Mm-hmm.
Hoe kijk jij terug? Kijk jij naar het heden? Hoe kijk je naar de toekomst? Als het gaat om de biobased economy en daarmee dus ook de landbouw.
Foei.
Laat je even nadenken. Ik geef je een aantal voorbeelden waarom ik deze vraag stel. Eén daarvan is dat je bijvoorbeeld ziet dat Jan-Willem van de Groep, oud bouwer, nu ingehuurd door LNV, met een missie is van land naar pand. Landbouwers, dus vaak zijn dat of intensieve veetelers, die moeten extensiveren. Hij biedt ze een plan aan om akkerbouw te telen met een garantie naar de biobased bouw. Dus dit, en dat is bijna al een, landbouwvisie in Nederland, zonder dat die daadwerkelijk uitgedragen wordt door NMV. Het hele mestbeleid en het stikstofbeleid dondert over ons heen, het waterhuishouding dondert over ons heen. Ik heb een aantal landbouwers die ook naar de podcast luisteren. Ja. Zowel melk, akkerbouw en alles wat ertussenin zit. En iedereen is op zoek naar waar gaan we heen, waar liggen mijn kansen. En ja. In jouw geval, wat ik nu zie en leer en wat ik ook merk van anderen. Doordat je bijvoorbeeld het ongemak had van een infrastructureel project, heb jij Rodenburg kunnen realiseren. Rodenburg Pijlmeer.
Wat makkelijker. Ik was sowieso van plan om het ook daar te doen.
Maar je had wat. Een klein beetje extra geld maakt het leven wat makkelijker.
Zeker.
En als het niet was geweest, dan was het nog steeds in de soep terechtgekomen. En dan kijken hoe het daar dan is. Dus dat zijn de referentiekaders hoe ik daarnaar kijk. Maar omdat jij zowel een akkerbouwer bent geweest, het land snapt en de chemie kant zit. Waar gaan we heen? En wat?
Ja, nou vraag je toch wel een hele moeilijke vraag. Ik probeer met datgene wat in onze macht ligt, om dat te betrekken vanuit die landbouw en daar een eindproduct van te maken of een half fabrikaat van te maken, zodanig dat daar toch een meerwaarde ontstaat. Ja. Om nou te zeggen, heb je nou een visie voor die landbouw om dat te blijven doen? Kijk, als je kijkt naar Miscanthus, wat nogal hoog op is. Ja, wij gebruiken ook Miscanthus. Wij mengen ook Miscanthus bij om een bepaald look en feel te krijgen.
Ja.
En ook dat zit in de markt, maar ook dat moet natuurlijk zijn plekje nog gaan vinden. Dus uiteindelijk denk ik dat er steeds meer producten vanuit die landbouw wel naar die consument gaan, maar het zal zeker nog een jaar of 20 duren. Denk ik. Of de overheid moet er een versnelling aan geven. Ik weet niet, je hebt wat onderzoek gedaan naar wat wij allemaal doen. Wij zitten ook met een consortium en wij proberen dus een biobased vangrail te maken. Als het goed is, wordt die in deze dagen wordt de laatste try-out gedaan om te kijken of het inderdaad functioneert met de matrijs. En dan gaan we er een botsproef mee doen. Puur en alleen om dus het uitlogen
van zink, toch?
Zink tegen te gaan. En het is de wens van Rijkswaterstaat om dat zo te doen. Ja, nou, ik zie het nog niet zomaar gebeuren, maar we hebben dadelijk wel een startpunt.
Ja, en dat is belangrijk.
En dat is belangrijk, want uiteindelijk, kijk, optimalisatieslagen die komen er nog wel. Maar ergens moet je beginnen. Maar veronderstel dat je dus alle stalen vangrails voor het grootste gedeelte door biokunststoffen kan vervangen. Ja, dan is er natuurlijk wel wat te doen. En dan is er wel wat te organiseren. Kijk, want van een afgekeurde aardappel kun je makkelijk zetmeel maken.
Ja, maar daar zijn jullie heer en meester in.
Nou ja, goed, wij gebruiken dat dan van de frietfabriek. Maar die hele aardappel, AVB doet niet anders dan van aardappel zetmeel te maken. Dus van een aardappel is zetmeel te maken. Dus ook van een afgekeurde aardappel is zetmeel te maken. We hebben vroeger ook gewoon consumptieaardappels die te veel waren, naar AVB gereden en er werd zetmeel van gemaakt. Natuurlijk, het rendement is wat lager, want zetmeelgehalte is wat lager. Maar het kan wel. Dus er is enorm veel nog te doen. Maar ja, dat zal wel even duren. Ik maak het niet meer mee.
Nee.
Ik heb die paarden meegemaakt. Achter de kont van een paard gezeten. Ik heb van alles zien komen. Tractoren, vrachtwagens, Nu elektrisch.
Ja, wil net zeggen. En straks gaan we vliegen.
Ik was een van de eerste die een mobiele telefoon had. Nou, god, dan was je reus met zijn apen. Nou is het gewoon. Dus er is heel veel gebeurd. Met die landbouw gaat ook zoiets gebeuren.
Ja, dat is een kwestie van...
Het is gewoon een kwestie van tijd.
En een kwestie van mensen die opstaan en laten zien dat...
Het... Ja, en je moet de mogelijkheid vinden om te pionieren. Ja. En je zal daarnaast zal je, voor je levensonderhoud wat iets moeten doen. Vandaar dat ik zeg van, nou, ik heb best gecannibaliseerd. Nu staat het op zich. Maar als ik niet had kunnen cannibaliseren, had ik er vandaag niet meer geweest.
Maar dat is een hele mooie. Dat is innovatie.
Ja.
Wat Thijs en Joost, als ik het goed heb,
ja.
zijn de derde generatie.
Zijn de derde generatie, ja.
Wat heb jij hun meegegeven?
Jongens, leer te leven en zorg voor de natuur.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Zo, dat was het wel weer. Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Wil je meer Nieuwvoer? Dan nodig ik je uit om donateur te worden van de show. Dat kan via petjeaf-nieuwvoer. De link vind je hieronder. Of doneer wat dit gesprek jou waard is geweest. Ook via petjeaf-nieuwvoer. Zo zorgen we ervoor dat we samen meer voer kunnen produceren. Wil je er een keer live bij zijn? Dat kan. Schrijf je in op onze mailinglist op de website www.nieuwvoer.nl en dan mis je geen editie meer. En rank deze podcast in jouw podcastplatform, zodat de algoritme leert dat wij hoger kunnen scoren. En natuurlijk zijn alle gesprekken terug te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk via jouw favoriete podcastplatform. Ik kijk uit naar de volgende keer. Tot ziens!